Vandaag begint de zondagsschool weer. Morgenavond worden de catechisanten weer verwacht in het verenigingsgebouw. In de kerkbode staan de tijden en de groepsindelingen. De collect op deze dag die zijn bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de onderhoud, kerk en eredienst. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 62. En daarvan het achtste vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat zeren zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heere, dies heeft van u elk sterveling weer vergelding naar zijn werk te wachten. Psalm 62, het achtste vers. Wij nu met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Dan openen wij Gods woord in de levensbeschrijving van Simson en lezen uit Richteren 13 de versen 11 tot en met 23. We luisteren naar de wet des Heren, daarna zingen wij Psalm 130 vers 2 en we lezen met elkaar Richteren 13 vers 11 tot en met 23.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Vers 11 tot 23. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zeide tot hem: Zijt gij die man, de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide: Ik ben het. Toen zeide Manoach: Nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijzen en zijn werk zijn? En de engel des Heren zeide tot Manoach: Van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niet eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn nog sterke drank zal zij drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij zich onderhouden. Toen zeide Manoach tot de engel des Heren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot mij, Noach, indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen. En de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk. Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen der Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zeide tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is.
Het gelezen schriftgedeelte dat vormt de tekst voor de prediking en ik lees nog een aantal versen daaruit voor en dan begin ik bij vers 20. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en zijn huisvrouw. Toen bekende Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zeide tot zijn huisvrouw, wij zullen zekerlijk sterven, omdat wij God gezien hebben. Vraag wij de zegen van de Heren over de bediening van zijn woord. Heren, wat zou dat toch eens een wonder zijn als dat deze morgen bij een jongen of een meisje, een man of een vrouw werkelijkheid zou mogen worden. Dat we vallen op ons aangezicht in de binnenkamer voor u en dat we het uitgaande roepen, wij hebben God gezien, wij moeten sterven. En waar een mensenkind dat gaat belijden voor uw heilig aangezicht, is dat een bewijs dat hij kennis van u heeft gekregen. Maar ook kennis van zichzelf. Ja, Heren, dan gaan we zien dat u een heilig God bent. Een rechtvaardig God. Die geen gemeenschap kan hebben met enige zonde. En we gaan ontdekken dat we zelf niet anders gedaan hebben dan zonde en schuld. Schuld met schuld vermeerdert elke dag opnieuw. En Heren, als wij die kennis krijgen door het werk van de Heilige Geest en de weg der zaligheid ligt verborgen, dan vallen we met Manoach in het stof. En dan roepen we het uit, zo gij in het recht wilt treden, o Heren en gadeslaan, al onze ongerechtigheden, ach wie zal voor u kunnen bestaan. Heren, zou u vanmorgen zo in ons midden willen zijn? Want er zijn zoveel mensen in ons midden die dat niet verstaan, geestelijk. Die zijn er wel bij opgevoed. En die zullen het verstandelijk allemaal beamen. En die zullen het ermee eens zijn dat wij zondaar moeten worden voor God. En die zullen het er ook mee eens zijn dat we een offer nodig hebben. Maar ondertussen leven we gewoon voort alsof er geen eeuwigheid komt. En liggen we geen minuut wakker. O, zou u de rust willen opzeggen bij die onbekeerde zielen in ons midden. Want de tijd is zo kort. En weer zijn we een week dichter bij het uur van sterven gekomen. Weer zijn wij een week dichter bij dat moment gekomen dat wij God moeten ontmoeten. En als we naar onszelf kijken, dan moet de vraag naar binnen slaan, kunnen wij God ontmoeten? Buiten het offer is het onmogelijk. En daarom bidden wij u, zou u door uw Heilige Geest in de harten van kinderen, jongeren en ouderen alstublieft plaats willen maken voor de noodzakelijkheid van het enige offer, dat eenmaal op Golgotha is gebracht door u, Heer Jezus Christus. U bent het lam tot het brandoffer. En God de Vader heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. O God, u was in toorn ontstoken over de zonde. En daarom moest uw toorn tot stilte gebracht worden. En waar niemand een weg kon uitdenken om dat te kunnen doen, hebt u van eeuwigheid onderhandeld met uw lieve Zoon. En heeft u, Heer Jezus Christus, tot uw Vader gezegd, ik zal borg zijn voor de kerk. O Heere, wat is dat een eeuwig wonder. En u mag nou deze geschiedenis vanuit het Oude Testament ook iets op gaan lichten over het offer van Christus. Dat lag aanvankelijk verborgen voor Manoach, maar zijn vrouw kreeg eerder licht over dat offer. En mocht een instrument zijn in uw hand om haar man nader onderwijs te geven. En Heere, geef dat uw knecht zo mag zijn, om nader onderwijs te geven aan diegenen die gebukt gaan onder de last van zonde en plagen, en die iets van Manoach begrijpen, wij zullen sterven, want wij hebben God gezien. Maar dat uw knecht verwaardigd mag worden om een dienaar van het evangelie te mogen zijn. Om zo'n arme zondaar te gaan wijzen op het enige offer. En dan behaagt het u, Heere, om dat onderwijs te willen zegenen. Zou u dat willen doen, Heere? U kent ons. U kent degene die onbekeerd zijn. U kent degene die zo van verre staan. Die zo onrustig zijn. U kent ook degene die gerust menen te zijn. Dat het allemaal wel goed ligt, maar in feite niet. O Heere, zou u die willen ontmaskeren, wilt u die ontdekken? U kent ook uw volk en kinderen in de strijd van het leven. U kent ook het hart en leven van uw kinderen. Misschien zijn er wel onder uw volk die verachterd zijn in de genade, waar alles zo dor en doods geworden is. En Heere, geef dat ze op hun knieën voor uw aangezicht zelf onderzoek mogen doen waar de oorzaken liggen van zulk een dorre toestand. Dat er misschien al jaren voorbij zijn gegaan en dat er geen nieuw onderwijs kwam. Ach Heere, dat ligt niet aan u, maar dan moeten we de oorzaak bij onszelf zoeken. U kent ook diegenen die met een honger en een dorst naar uw huis zijn gekomen en thuis hebben neergezeten om naar uw woord te luisteren. Die in de binnenkamer hebben gevraagd, Heere, spreek nog slechts één woord. Die weten van Gods ontmoetingen, maar die roepen, o Heere, kom nog eens terug. Dat er nog eens opnieuw een ontmoeting met u mag gebeuren. En in het leven van Manoach en zijn huisvrouw is het gebeurd. Zou u het vanmorgen eens willen doen, bij verrassing. En dat het vanmorgen weer eens mag zijn, eenmaal sprak God tot mij een woord. Tot tweemaal toe. Heb ik het gehoord, dat de sterkte alleen in God is. Heere, zoudt u dan ook uw kinderen willen gedenken? Wilt u alles wat ons kan hinderen in het spreken en in het luisteren, wilt u dat wegnemen? Wilt u de duivel op een afstand houden, die ook altijd naar de kerk komt, om het werk van u tegen te staan? U hebt hem overwonnen, Heer Jezus, en daarom heeft hij toch niet het laatste woord. We dragen de gemeente hartelijk aan u op. Alle zorgen, alle noden zijn u bekend. Degenen die ziek zijn, die psychische zwakten en moeiten hebben, waar het soms zo donker kan zijn en waar de aanvechtingen van de Satan zo sterk kan zijn, dat we niet meer kunnen geloven dat u nog aan zulk een zou willen gedenken. Ach Heere, zou u dan het licht willen maken in de duisternis? Gedenk degenen die kort of lange geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het gemis. U kent de heimwee, het alleen zijn, de aanspraak te missen, om dingen met elkaar te kunnen delen. Ach Heere, zou u zelf dan me willen vertroosten? En u hebt toch bijzondere woorden en beloften in uw woord laten optekenen voor degenen die alleen zijn. Ook degenen die op andere wijze alleen zijn komen te staan. Gebroken huwelijken. Ach Heere, u weet ook wat dat betekent. Voor degenen die achterblijven en voor kinderen. En zou u willen sterken. Help ook vaders en moeders in het opvoeden van de kinderen in de vrezen des Heren. Heren, zo zijn onze ogen op u. Er is zoveel te vragen. Er is ook zoveel nood. Er is ook zoveel leed. In het klein, in het groot, in deze wereld. Maar Heere, dat wij onze ogen op U mogen vestigen. Want dwars door alles heen volvoert Gij Uw raad. En Heere, dat is een troost. Te midden van alle druk en ellende. Gij volvoert Uw raad. En Uw welbehagen zal door Uw hand gelukkiglijk voortgaan. En daarom zal er vrucht komen op de prediking. Daarom is het werk van Uw knechten niet ijdel. En daarom zal Uw huis vol worden. Geef dat niemand van ons, kinderen, jongeren en ouderen, achter zouden blijven. Maar wilt U dat wonder van de waarachtige bekering nog rijk werken onder ons? En zegen dat uw het woord van deze morgen. We vragen het niet omdat we het verdiend hebben. Want dat hebben we niet. We hebben het verzondigd. Maar we doen het nog uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil alleen. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 40, het derde en het vierde vers. Mijn God, Gij hebt Uw wonderen groot gemaakt, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan Uw eis nog eer. Psalm 40, vers 3 en 4. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, o heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Psalm 85, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen Esau hoorde dat zijn vader Isaac de eerstgeboortezegen aan zijn broer Jacob had gegeven. En hij heeft ook gehoord hoe Jacob dat ontvangen heeft in een weg van leugen en bedrog. Toen is Esau zeer toornig geworden, zeer boos geworden op Jacob, zodat hij zijn broer wilde doden. En toen bleef er voor Jacob nog maar één weg over, dat is vluchten. Met de dood op zijn hielen is hij weggevlucht. En waar kwam hij toen terecht? Bij het stadje Luz. En het staat zo kenmerkend in Gods woord, hij kwam daar aan in Luz, terwijl de zon onderging en het donker werd. In het rijk van natuur werd het donker, maar in het hart van Jacob was het ook donker geworden. Want Jacob heeft echt wel gevoeld dat hij niet in de weg des Heren was. Jacob heeft echt in zijn hart gevoeld dat hij gezondigd had, dat hij God bedrogen had, zijn vader bedrogen had. Maar wat is Gods genade onuitsprekelijk groot voor bedriegers. Want in Luz valt Jacob in slaap. En in die slaap droomt hij. En wat gebeurt er in die droom? Daar is die goede, genadige God die zich gaat openbaren aan Jacob. Kon Jacob voor God bestaan? Nee, hij was een zondaar. Kon God zich dan wel openbaren aan Jacob? Ja. Want God had zelf een weg uitgedacht, waardoor hij in gemeenschap kan komen met een zondaar. En dat krijgt Jacob te zien in die droom. Waar er geen weg meer was van beneden naar boven, daar gaat God een weg openen van boven naar beneden. Want uit de hemel, jongens en meisjes, zag Jacob dat er een ladder werd geplaatst bij God vandaan naar Jacob toe. Die ladder, zo blijkt uit het Nieuwe Testament, sprak van Christus die uit de hemel neerdaalt tot een zondaar om hem te verlossen, om hem te behouden. O gemeente, toen Jacob dat kreeg te geloven en dat mocht beleven, heeft hij het uitgeroepen in verwondering. Gewisselijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Hij begreep het aanvankelijk dus niet, totdat God het ging openbaren. Ja, dat ging bij Jacob met vrees gepaard. En hij riep het uit, hoe vreselijk is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods, dit is een poort des hemels. En daarom werd die plaats in Luz een Bethel voor Jacob. Een huis Gods, waar God in Christus zich aan hem openbaarde. Nou gemeente, dat overkwamen nu ook maar Noach en zijn huisvrouw, toen de man Gods voor de tweede keer aan hen verscheen. En daar willen wij deze morgen bij stilstaan. En schrijven als thema boven de prediking, de tweede verschijning van de man Gods. De tweede verschijning van de man Gods. Drie gedachten. Zijn herhaald onderwijs. In de tweede plaats zijn wonderlijke openbaring. En in de derde plaats zijn nagelaten troost. De tweede verschijning van de man Gods. Zijn herhaald onderwijs. Zijn wonderlijke openbaring. En zijn nagelaten troost. Wat moet dat voor die vrouw van Manoach toch een wonder geweest zijn, toen inderdaad die man Gods voor de tweede keer aan haar verscheen. O, ze kende de gebedsworstelingen van haar man. Ze is er getuige van geweest hoe haar man voor Gods aangezicht terechtkwam en waarschijnlijk hardop gebeden heeft of de man Gods nog eens terug wilde komen. Ja, die vrouw van Manoach kende het hart van haar man en ze kende zijn geestelijke gestalte, zijn geestelijke legering, zou je kunnen zeggen. En ongetwijfeld zal ze met hem meegezucht hebben en met hem meegeworsteld hebben. Och Heere, dat toch de man God die gij gezonden hebt, weder tot ons komen. En toen heeft de Heere dat gebed verhoord. Want de man Gods die kwam inderdaad voor de tweede keer. Waar het precies gebeurd is, weet ik niet, maar in gedachten zie ik daar die vrouw van Manoach bezig en plotseling komt daar die man Gods, diezelfde man Gods, in dezelfde gestalte, in dezelfde verschijning tot die vrouw van Manoach. Wat die vrouw precies tegen die man Gods gezegd heeft, weet ik niet, het staat niet beschreven. Maar als je het rustig op je in laat werken, kwam die man Gods en ze zag hem en ze is gelijk naar haar man gerend. Zoals uit de grondtekst blijkt, met haast is ze naar een man gegaan om te vertellen dat die man Gods gekomen was. Maar moet dus even op u in laten werken. Die man Gods was Christus. En die werd gelijk alleen gelaten. Hij kwam en die vrouw ging gelijk naar haar man. Maar zie eens hoe geduldig de Heer Jezus is met zijn kerk. Hij blijft geduldig wachten totdat de vrouw van Manoach met haar man teruggekeerd is. Want hij wist al lang dat het zo zou gaan. Wat is de Heer toch altijd weer geduldig. En wat werkt hij toch altijd liefdevol in het leven van zijn kerk. Wat neemt hij met eerbied gesproken altijd weer de tijd om zijn volk steeds weer geduldig te onderwijzen. Ja, wat een goedheid van hem, en dat hij steeds weer komt ten goede van zijn kinderen, dat blijkt hier ook zo duidelijk. En dan komen ze samen terug, Manoach en zijn huisvrouw. Toen Manoach de boodschap van zijn vrouw hoorde, heeft hij het werk neergelegd en is direct met haar meegegaan. Zal er geen verwondering in zijn hart geweest zijn? De Heer heeft mijn gebed verhoord. Dat is niet verdiend, maar toch heeft de Heer het gedaan. De man Gods is opnieuw gekomen. En als Manoach dan de man Gods ontmoet, dan vraagt hij, zijt gij die man, de welke tot deze vrouw gesproken heeft? Waarom zou Manoach dat nou vragen? Twijfelt hij misschien of dit die man Gods is? Nee, dat niet. Maar hij had zelf die man Gods nog nooit ontmoet. Hij wist niet hoe die eruit zag. Hij kende hem nog niet. En nu wilde hij horen van die man of hij dezelfde was als tot zijn vrouw gekomen was. Want hij moet zeker weten dat hij aan het juiste adres is om al zijn vragen waar hij mee loopt neer te kunnen leggen. Hij moet met zijn nood bij de juiste persoon zijn. En dat is hij ook. Want de man God zegt heel eenvoudig tot Manoach, ik ben het. Manoach is dus aan het juiste adres. En als Manoach dat vernomen heeft, dan gaat hij een geloofsbelijdenis afleggen. Want hij zegt, nu dat uw woorden komen. Manoach mag nog steeds geloof oefenen dat het woord wat de man God tot zijn vrouw gesproken heeft waar is. Hij mag nog steeds van harte geloven dat zijn vrouw zwanger zal worden en een zoon zal baren. Hij mag nog steeds geloven dat deze jongen een Nazireër God zal zijn. Het is alsof Manoach tegen de man God zegt, amen zegt mijn ziel op het woord wat u gesproken hebt tot mijn vrouw. Ja, ook in het hart van Manoach is er overgave gekomen aan de wil en de leiding van de Heere in hun leven. Hij mag buigen onder dat woord van God en dat is genade. Want toen het woord van God via zijn vrouw tot Manoach gekomen was, toen kreeg hij inderdaad al geloof om het te geloven. En nu mag hij het ook belijden voor die man Gods, dat hij dat woord mag geloven. Mag u dat ook kennen in uw leven? Dat de Heere tot je ziel sprak, zo heel persoonlijk tot je sprak. En dat Gods geest geloof gaf om het te geloven dat het waar is wat God tot je ziel gesproken heeft. En dat tot troost van je ziel. Maar gemeente, het woord Gods voor een ogenblik geloven en vervolgens de Heere op dat woord onvoorwaardelijk te volgen, dat is nog wat anders. En dat valt niet altijd mee. Oh, dan kan de Heere in bepaalde droevige en benauwde omstandigheden met woorden van troost komen en die spreken tot je ziel en dat Gods geest geloof geeft dat het waar is wat hij spreekt, maar dat het nog niet meevalt om de Heere vervolgens achterna te gaan en hem te volgen onvoorwaardelijk op zijn woord. En dat bleek voor Manoach ook niet mee te vallen. Om het nou te doen met dat kale, naakte woord wat God op dat moment gesproken heeft. En op dat moment niet verder meer te willen weten dan dat, maar onvoorwaardelijk te volgen. Zoals Abraham, die geroepen werd uit Ur der Chaldeeën, niet wist waar die terecht zou komen, niet verder vroeg, maar volgde. Volgen zonder vragen. Nou, dat viel voor Manoach helemaal niet mee. Oh ja, hij geloofde dat woord wel. En hij mocht van harte de belofte geloven, er zal een kind komen. Maar Manoach kan maar niet tevreden zijn met dat woord, maar hij wil meer weten. Hij wil in de toekomst kijken, hoe dat dan verder moet straks. En daarom gaat hij aan de man Gods vragen, maar wat zal des knechtjes wijze en zijn werk zijn? In het Hebreeuws staat er letterlijk, maar wat zal des knechtjes recht, zijn voorrecht en zijn werk zijn straks, als het geboren is? Maar Noach die wil dus weten, wat is het recht van mijn zoon? Wat hebt u, Heer, met hem voor? Wat gaan we straks allemaal met onze zoon meemaken? Wat zal zijn werk zijn, o God? Want als ik dat nou weet, dan weet ik ook hoe ik mijn jongen moet opvoeden. Daar had hij toch om gevraagd? Kijkt u maar in vers 8. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat des knechtjes doen zullen, dat geboren zal worden. Hij begeerde dus onderwijs hoe ze met die jongen om moesten gaan, maar uit vers 12 blijkt dat hij meer wil weten. Hij wil verder in de toekomst kijken. Het is net alsof hij vol onzekerheden is. Hij zegt, ja, die jongen zal geboren worden, maar daarna dan? Hoe zal het daarna dan gaan? Geeft de Heer antwoord op zijn vragen? Nee? Dat doet de Heere niet. Hij krijgt niet meer te horen dan datgene wat die man Gods eerder aan zijn vrouw gezegd heeft. Onderwijs wat op dit moment nodig is. Onderwijs wat eerst nodig is, voor nu, niet voor later. En wat het recht van die jongen zal zijn en wat zijn werk zal zijn, dat is voor later. Nu komt het erop aan dat ze zich houden aan de voorschriften van het Nazireërschap. En dat is voor nu voldoende. En daar moet Manoach het mee doen. En daarom hoort Manoach niet meer dan wat zijn vrouw heeft gehoord. Nu hierin liggen wel een aantal lessen. Allereerst als ik denk aan de inhoud van de boodschap die Manoachs vrouw eerst kreeg en die nu Manoach voor de tweede keer hoort uit de mond van de man Gods. Waar ging die inhoud over? Over het opvoeden van Simson. Over het opvoeden van kinderen. En dan krijgt Manoachs huisvrouw precies hetzelfde te horen als Manoach zelf. En daarin ligt de les voor vaders en moeders dat ze in de opvoeding één lijn moeten trekken. dat vaders en moeders op dezelfde wijze hun kinderen moeten opvoeden. Maar Noach's huisvrouw heeft gehoord dat ze zich moet houden aan de voorschriften van het Nazireërschap. En maar Noach hoort het precies hetzelfde. En hij zal daarin de leiding moeten nemen als de priester van het gezin. Hij zal op gelijke voet moeten handelen als zijn vrouw. Dat zal ten gunste zijn van hun zoon. Kom ouders in ons midden. Als u nog samen mag zijn, mag u ook één lijn oefenen als het gaat om de opvoeding van onze kinderen. Dat is een zegen. Spreek daarom veel samen over de opvoeding en hoe je soms, hoe moeilijk het ook is, toch één lijn mag trekken. Want als er iets is wat kinderen snel in de gaten hebben, en u herkent het wellicht in uw eigen gezinsleven, als vaders en moeders verschillen over bepaalde punten in de opvoeding. En wat kan dat soms een onrust geven in het gezin? Wat kan dat soms ruzie geven zelfs als ze merken dat vaders en moeders niet op één lijn liggen en dat kinderen soms vaders en moeders tegenover elkaar gaan uitspelen? O, laat er eens gezindheid zijn bij vader en moeder als het gaat om de opvoeding van onze kinderen. En als je er niet uitkomt, gaat biddend vragen of de Heer de weg wil wijzen. Leer het uit deze geschiedenis. De vrouw van Manoach kreeg geen andere richtlijnen dan Manoach zelf. Beide kregen hetzelfde onderwijs over de opvoeding van Simson. En als we er niet uit kunnen komen, dan is het een groot wonder dat we het woord van God hebben. Want waar wij soms geen antwoorden hebben op onze vragen, ook als het gaat om de opvoeding, daar wil de Heere in zijn woord de antwoorden aanwijzen. Dat is de eerste les. Eenheid in de opvoeding. De tweede les die we kunnen leren uit dit gedeelte is dat de Heer nooit meer onderwijs geeft dan Hij nodig acht. En dat de kerk des Heeren moet leren om het met dat onderwijs te doen. Dat de Heer de tijd en wijze bepaalt wanneer Hij wil zeggen wat Hij wil zeggen. O ja, ik weet het wel. Als de Heer begint te werken in je leven, dan komt er een honger naar het woord, toch? En dan vindt de Heer je dikwijls bezig met het woord. Dan ben je ook zo graag onder de prediking van het woord. En de honger naar het woord zal altijd begeerig zijn naar meer onderwijs. En die begeerte zal dan ook een gebedszaak zijn in je leven. Maar Gods kinderen moeten ook in hun leven leren dat de Heer altijd zoveel onderwijs geeft als Hij dat nodig acht. Dat Hij nooit meer geeft dan nodig is. Maar Noach wil wel onderwijs over de toekomst. Over de tijd dat Simson al geboren zal zijn. En als hij straks groot geworden zal zijn. Wat zal zijn recht zijn, heren? Wat zal zijn voorrecht zijn? Wat zal er openbaar komen in het leven van Simson? Wat zal zijn werk zijn? Maar Manoach moest leren, dat is voor later zorg. Manoach moest leren om bij het woord te leven wat God nu openbaarde. Hij moest het doen met hetgeen de Heere nu tot twee keer toe had gezegd. Al lagen er nog heel veel vragen, al lagen er nog heel veel onduidelijkheden. Maar Noach moest leren volgen en tevreden zijn met hetgeen God nu had geopenbaard. Wat de Heer op dit moment genoeg achtte. Dat is een les. Want het kan zomaar gebeuren in het leven van Gods kinderen, dat ze met het onderwijs wat ze gekregen hebben doorvloeien. En dat ze niet tevreden zijn met datgene wat de Heer op dat moment gegeven heeft. Het is een hele les voor degene die God vrezen om daar te blijven door het geloof waar de Heer je gebracht heeft. En dan Gods tijd maar af te wachten voor nader onderwijs. Om te leren dat de Heer het juiste onderwijs op de juiste tijd geeft. Dat moest Manoach ook leren. Ja, de Heer wilde hem eigenlijk eerst nog wat anders openbaren. namelijk om hem te bekend te maken wie die man God daadwerkelijk was. Niemand anders dan Christus. En hoe heeft de Heer dat gedaan? Door een hele wonderlijke weg. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een wonderlijke openbaring. Als de man God zijn boodschap aan Manoach herhaald heeft, dan wil hij niet dat de man God direct weer weggaat. En dan zie je gelijk de betrekking die er bij Manoach gekomen is op die man Gods. En hij zegt, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor het aangezicht van u bereiden. Eigenlijk zegt die jongens en meisjes, laat ons u tegenhouden om weg te gaan. Blijf nog een poosje bij ons. Laten we een maaltijd gaan klaarmaken, zodat we nog een poosje samen kunnen zijn om gemeenschap met elkaar te hebben, om met elkaar te kunnen spreken. En dan moet u dat wel zien in het licht van de maaltijden die onder Israël werden gehouden. Dat waren niet de maaltijden zoals bij ons. Onze maaltijden zijn dikwijls snel. Snel klaar en weer verder met het werk. Maar in de tijd van Israël hadden maaltijden een bijzonder karakter. Dan stond de gemeenschap met elkaar centraal. Om met elkaar te spreken. Om een ogenblik met elkaar te mogen zijn. En nu wil Manoach een maaltijd gaan bereiden. Om een ogenblik verder te spreken en gemeenschap te hebben met die man Gods. En daaruit blijkt zijn hoogachting voor deze man Gods. Daaruit blijkt ook zijn betrekking die hij gekregen heeft op die man Gods. Al weet hij op dit moment nog niet wie het echt is. Maar wat kreeg Manoach te horen? Dat die man Gods helemaal niet gekomen was om met hem te eten. En dat die man Gods helemaal niet gekomen was om met hem een maaltijd te houden. En dat laat hij duidelijk weten ook, want hij zegt, indien gij mij zult ophouden, als je mij tegen zal houden om een maaltijd met u te gaan gebruiken, ik zal van uw brood niet eten en alle andere gerechten die op die tafel worden neergezet. Nee, die man Gods begeerde geen maaltijd, maar die man Gods liet wat anders weten. Hij zegt tegen Manoach, je moet gaan offeren. Dat is veel belangrijker. Dat acht ik veel belangrijker op dit moment. Je moet een offer gaan brengen aan de Heere. Er ging dus een streep door het willen van Manoach. Er ging een streep door de begeerten van Manoach. Geen maaltijd Manoach, maar een offer. Want die man Gods gemeente, dat is Christus, is bezig om zichzelf bekend te maken aan Manoach en zijn huisvrouw. O, Manoach ziet het nog niet dat het de engel des Heren is. Manoach ziet het nog niet dat het de Zoon van God is. Maar wat gaat de Zoon van God nu doen? Hij gaat zich openbaren aan Manoach in de weg van het offer. Wat een les voor Manoach. Hij moet niet een geitenbokje gaan slachten om het te gaan eten voor een maaltijd. Maar hij moet een geitenbokje gaan slachten voor een brandoffer. Verstaat u die les? Heb jij dat begrepen waarom dat hier zo staat? Hoe kan er gemeenschap met God zijn, gemeente? Ach, dat is onmogelijk. En wat een les om te leren dat er een offer nodig is om gemeenschap met God te kunnen hebben. Dat er een brandoffer nodig is. Wil een zondaar in gemeenschap met God kunnen komen? Waarom toch? Waarom eist God een brandoffer? Dan moet u weten wat een brandoffer is. Een brandoffer, dat is een offer waarin een offerdier geheel verbrand moet worden. Daar mag niets van overblijven. Heel dat dier moet opgaan in de vlammen. Het moet geheel overgegeven worden aan God die het offer eist. Maar waarom dan toch? Wat heeft dat brandoffer, dat offer dat geheel verbrand moet worden, nou met God te maken, nou gemeente? God is vertorend over de zonde. En God staat nooit over de zonde heen van een mensenkind. En alleen in de weg van het brandoffer kan de toorn van God tot stilte worden gebracht. Alleen in die weg kan de zonden worden weggenomen waarover God zich verschrikkelijk vertoornt. Wanneer lezen wij voor het eerst in Gods woord van een brandoffer? In Genesis 8. Waar de naamgenoot van Manoach ook een brandoffer brengt. Namelijk Noach, nadat hij uit de ark gekomen is. En als Noach een brandoffer gaat brengen aan de Heere, dan staat er zo opmerkelijk geschreven door Mozes, dat de rook van het brandoffer een lieflijke reuk was in de neusgaten van God. Weet je wat dat betekent? Weet je wat die twee woordjes betekenen? Een lieflijke reuk in de neusgaten van God. Letterlijk vanuit het Hebreeuws betekent dat een rustmakende reuk. Dus die reuk van dat brandoffer bracht God tot rust. Dat laat ons weten, en ik zeg het maar eenvoudig, zodat u het een beetje kunt begrijpen, dat er blijkbaar in Gods hart onrust was. Onrust in de zin dat hij vertoornd was over de zonde en dat hij de zonde niet ongestraft kon laten. Maar als hij de rook krijgt in zijn neusgaten van het brandoffer, dan komt de toren van God tot stilte. Dan wordt de toren van God gesust. Zoals we het straks gaan zingen uit Psalm 85. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Want de hitte van uw gramschap is geblust. Gemeente, hebt u het ook mogen leren door Gods genade. Dat daarom Christus als een lam ter slachting moest worden geleid. Dat was naar het heilige recht van God. God eiste allereerst een brandoffer, anders kon zijn toorn over de zonde nooit gestild worden. En daarom ligt er zo'n diepte in de woorden van Abraham, die hij eens sprak tot Isaac. God zal voor zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. O, wat een wonder is dat toch, gemeente, dat God zelf voor dat brandoffer heeft gezorgd. O, om daar plaats voor te maken, gaat hij een zondaar leren te sterven. Aan je eigen inzichten, aan je eigen begeerten, aan je eigen wil, aan je eigen ik, aan je eigen eer. Je eigen werken, je eigen wegen en verlossingspogingen. Om gebracht te worden bij de noodzaak van dat offer. Om te leren, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Om te beleven, er is alleen ontkoming. Aan de welverdiende als straf, als de kruisdood van Christus daartussen is. Want achter de dood, gemeente, ligt het leven. Kijk, en dat wilde de man Gods, dat wilde Christus, maar Noach gaan leren. Wat doet dat onderwijs met Manoach? Als er een streep gaat door zijn begeerten en hij gewezen wordt op het noodzakelijke brandoffer, hij raakt helemaal verslag. Want de zegen zegt, als je geestelijk van slag mag raken, als je het geestelijk niet meer begrijpt, als je geestelijk werkelijk in verwarring raakt, omdat je aan alles moet afsterven buiten het offer. O, maar Noach meende te doen met een man Gods, zoals Mozes eens was. Maar dat wordt helemaal aan wankelen gebracht. Hij dacht iets goeds te kunnen doen om een maaltijd klaar te maken. Het wordt afgesneden. Een offer moet komen, een brandoffer. En dan komt er een vraag boven bij Manoach. Hij staat er als het ware alles uit zijn handen geslagen en hij is helemaal gericht op die persoon. Wie is dat toch? Wie is die man Gods in werkelijkheid? Wat is zijn naam? O, de vragen buitelen over elkaar heen in zijn hart. We kunnen dat in onze vertaling zo niet zien. Maar eigenlijk wil hij vragen, wat is uw naam? En tegelijkertijd wil hij vragen, wie bent u? Maar heel die vragen lopen door elkaar en in het Hebreeuws staat er letterlijk, wie is uw naam? En daarin blijkt zijn verwarring. Hij is met alles ondersteboven geraakt. Want hij voelt in zijn ziel, ik heb met iemand van doen die meer is dan een gewone man Gods. Ik heb te doen met een eerbiedwaardige persoon. En er komt zoveel eerbied voor die persoon dat hij het ook zegt. Ach, wij willen u vereren als uw woord vervuld zal worden. Hier zien wij hoe de Heere stapje voor stapje bezig is om zichzelf aan Manoach en zijn huisvrouw te openbaren. Het gaat doordringen ook bij Manoach. Die man Gods is meer dan een profeet. O, wat een zegen zeg. Als dat in het geloofsleven gaat plaatsvinden. Als de Heere bezig is in je leven om zichzelf aan je te openbaren. Dat doet hij altijd door het woord. En dat er een besef gaat doordringen in je ziel. Dat niet zomaar iemand tot je spreekt. Maar de Heere zelf. Ja, dat de Heere door middel van het onderwijs van zijn woord je bekend gaat maken met de noodzakelijkheid van een offer om werkelijk God te kunnen kennen, om werkelijk gemeenschap met God te kunnen hebben. Ja, dan neemt inderdaad alles weg waarmee je niet voor God kan bestaan en er wordt alles uit je handen geslagen, al je eigen denkbeelden, inzichtingen en begeerten. Ja, dan kan dat gepaard gaan met een geestelijke verwarring van binnen. Want de vragen kunnen er niet opkomen in je ziel, dan weet je de weg niet meer. Ja, dan komen er ook vragen over wie God in werkelijkheid is. Dan komen de vragen naar zijn onderwijs, vragen over zijn leiding, vragen over zijn weg. Ja, dan komen vragen naar zijn naam, want dat zijn de namen van God die openbaart wie hij is en wat hij doet. Kijk, zo lag het ook in het leven van Manoach. Wie bent u toch? Wat is uw naam? En wat krijgt hij te horen? Mijn naam is toch wonderlijk? Dat is nou een van de heerlijke namen van de Heer Jezus, gemeente. En als die naam een werkelijkheid voor je gaat worden, dan kom je in de verwondering. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Mijn naam is wonderlijk, zie het gemeente. Stapje voor stapje gaat het licht op in de ziel van Manoach. Is de Heere bezig zichzelf te openbaren? Als maar Noach dat hoort, dan gaat hij daadwerkelijk het geitenbokje slachten. Nee, geen maaltijd meer. Dat is uit zijn handen geslagen. Een offer. Het noodzakelijke offer. En dan moet u eens opletten wat er gaat gebeuren. Zie het in je gedachten maar voor je, jongens en meisjes. Daar staan maar Noach en zijn huisvrouw. Daar staat die man Gods. Daar is dat geitenbokje. En in de buurt van hen is een grote steen. En op die grote rotsteen maakt maar Noach het offer klaar. Hij legt er hout op. Hij pakt een mes. Hij slacht het geitenbokje. Het bloed vloeit op de grond. Hij legt het geitenbokje op de takken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de man Gods wonderlijk handelen. Hij gaat precies doen wat die naam openbaart. Mijn naam is wonderlijk en hij doet wonderlijk. Maar wat heeft hij dan precies gedaan? Wat is dat wonderlijke dan dat hij doet waardoor de ogen van Manoach en zijn huisvrouw opengaan? Het staat verder niet beschreven in deze geschiedenis. Sommige verklaarders die denken aan de geschiedenis van Gideon. Want die heeft ietszelfde meegemaakt. Toen de man Gods bij Gideon kwam en Gideon heeft ook een offer klaargemaakt. Toen heeft die man Gods het offer aangestoken. Maar dat staat hier niet. Dat lees ik hier niet. Ik lees wel in vers 19 dat Manoach offerde. En dat woordje offeren laat mij weten dat hij het helemaal klaargemaakt heeft. Ook aangestoken heeft. Maar wat is dan het wonderlijke wat die man Gods doet? Nou gemeente, als dat geitenbokje aangestoken is en het brandoffer gaat in de vlammen op, staan maar Noach en zijn huisvrouw op afstand te kijken. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die man Gods naar dat offer toe. En juist in die vlammen gaat hij omhoog en keert hij terug naar de hemel. De man Gods stijgt in de vlammen op naar de hemel. Dat is het wonderlijke handelen van de man Gods. En dan wordt het voor Manoach en zijn huisvrouw duidelijk. Die man Gods, wiens naam is wonderlijk, is de Heere zelf. Hij gaat in de vlammen op en verteert niet. Wat een wonderlijk handelen van Christus. Hij openbaart zich in het offer. Hij openbaart zich in het vuur van het offer. Nou ga ik het u vragen. En geef in stilte eens antwoord aan de Heere. Is Christus zoal aan je ziel geopenbaard? Dan denk ik aan de moordenaar aan het kruis. Wat was die man een grote zondaar? Wat was die man een goddeloze zondaar, die naar het heilige recht van God aan het kruis moest sterven en verloren gaan. En dat mag je oprecht belijden, met een verbroken en verslagen hart, wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen wij verdiend hebben. Hoe zou het voor zo'n zondaar nog goed kunnen komen, gemeente? Met de dood voor ogen. Met de nimmer eindigende eeuwigheid voor ogen. Waarin die man nog maar op één ding kon rekenen. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Wat kan zo'n mensenkind nog verwachten, ziende op zichzelf? Maar wat heeft Gods geest toen gedaan? Toen heeft hij zijn ogen geopend en kreeg hij geloofsogen voor die persoon aan het middelste kruis. Toen ging hij zien wie die koning der Joden was. Toen ging hij zien, dat is de beloofde Messias. Dat is de zaligmaker van zondaren die daar hing, gemeente, in de vlammen van Gods toorn. Die zichzelf gaf en zich leeg liet bloeden aan het vloekhout op Golgotha. Die in de 3-urige duisternis terecht zal komen om plaatsvervangend voor die moordenaar de eeuwige zaligheid te verwerven en de straf te dragen. Toen de moordenaar dat ontdekte, begon die te smeken. Gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, weet u wat er met die man gebeurde aan dat kruis? Hij ontdekte Christus in zijn offer. Als de schuldbetalende, schuldovernemende borg en middelaar, waardoor deze man alleen weer gemeenschap met God kon hebben. Kijken, op deze wijze is de Heer nu bezig om dat bij Manoach ook te openbaren. Alleen Manoach zag het niet direct. Maar dat lag anders bij zijn vrouw. Die had er direct licht over. En dat willen we tenslotte in onze laatste gedachte overdenken. En dat heb ik genoemd, zijn nagelaten troost. Ja, toen die man Gods, dat is Christus, in de vlammen van dat offer weer opvoer naar de hemel, liet hij een rijke troost achter. En die troost, die ervaarde de vrouw van Manoach inderdaad eerder dan Manoach zelf. Wat gebeurt er? O, Manoach en zijn vrouw, die zien het, hoe de man Gods wonderlijk handelde. Daar stonden ze zelf, ze konden niets meer doen. Ze moesten toezien, ze mochten toezien hoe wonderlijk Christus handelde. Ze zagen hoe hij in de vlammen van het vuur ten hemel voer en toen vielen ze op hun aangezicht. En die uitdrukking die hier gebruikt wordt, jongens en meisjes, laat ons weten dat ze plat op de grond kwamen te liggen met hun gezicht op de grond. Daar liggen ze, man en vrouw, bij het altaar, bij het offer. Hun ogen zijn geopend voor wie die man Gods is, de Heere. En hun hart vervult zich met eerbied en diep ontzag. En daarom vallen ze op hun aangezicht. Maar Manoach ervaarde het anders als zijn vrouw. Bij Manoach ging de eerbied en het ontzag gepaard met een grote vrees. Hij zag niet wat zijn vrouw wel zag door het geloof. Manoach zag nog niet het geheim en de troost van het offer. Weet u wat hij wel zag met de ogen des geloofs? Want die had hij. Het was een kind van God. Hij zag wie God was. En hij besefte, ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Het was God zelf in die man Gods. En tegenover die man Gods zag Manoach zichzelf. En wie was Manoach? Weet u het nog? Een nakomeling van Dan. Een dubbelhartige, een zondaar, een goddeloze zondaar in zichzelf. En die kon voor God niet bestaan. Hij voelde dat ik heb God gezien en ik kan niet eens gemeenschap met God hebben. En toen dacht Manoach, nou moet ik sterven. Nou moet ik sterven. En juist die belijdenis laat mij weten, gemeente, dat hij verstond wat Paulus later gezegd heeft. De bezoldiging der zonde is de dood. Gemeente, hoe zul je God kunnen ontmoeten als zondaar? Wie zal God kunnen zien en leven? Wie kan God ontmoeten in ons midden met een openstaande schuld? Echt, gemeente, dat is onmogelijk. Want God is werkelijk een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Niemand wonen kan. Hoort u het? Jij niet, u niet, ik niet. Buiten het offer. En daar blijkt hier duidelijk dat Manoach daar iets van beleeft. Wij zullen zekerlijk sterven. Dat is het enige wat hij nog kon geloven. Omdat we God gezien hebben. Wat kunnen we makkelijk over God spreken? Wat kunnen we makkelijk over God denken buiten het offer, gemeente? Maar buiten het offer ga je verloren. Voor eeuwig verloren. Oh, misschien heeft Manoach nog hoop gehad dat die engel Gods terug zou komen met woorden van troost. Maar er staat dat hij niet meer verscheen aan Manoach en zijn vrouw. En daarom kreeg Manoach het benauwd. En bleef de troost van het offer verborgen. Hij had God gezien als zondaar. En hij zag de weg der verlossing op dit moment niet. Gemeente, als je God gaat zien als een zondaar met een openstaande schuld en er is geen verlosser, er is geen redder, is het verloren. Verstaat u dat? Ligt er ook nog een sluier over de kruisdood van Christus, wat noodzakelijk was? Loop je ook nog te zuchten onder de last van je zonde? En hoort de Heer je het ook wel eens belijden? Zo gij in het recht wilt treden, o Heer en gade slaan, al mijn ongerechtigheden. Ik kan voor u niet bestaan, omdat je voelt dat God geen afstand zal doen van zijn recht. Mag je ook buigen voor het welverdiende oordeel? Heb je het mogen onderschrijven, je doodsvonnis? Gij zij des doods schuldig. Begrijp je, Manoach, wij zullen zekerlijk sterven, omdat we God gezien hebben. Weet u wat Manoach niet verstond? En misschien ligt dat ook zo wel in uw en jouw leven. Als God nou werkelijk zich zou openbaren zoals die echt is. Nee, dan kun je niet voor God bestaan. Maar God laat zich in zijn goedheid nooit daadwerkelijk 100% zien zoals hij werkelijk is. Weet u hoe hij zich wel wil openbaren? Door het woord. En als je door het woord mag zien wie God is, als een schuldverslagen zondaar, dan zal je zoveel van God gaan zien dat je het verdragen kan. En hoe zal God zich gaan openbaren in het leven van zijn kerk? In Christus. Maar daar moet licht over komen. En dat miste Manoach aanvankelijk, maar zijn lieve vrouw niet. Zij zag de Heere in het offer. Zij zag door het geloof in dat offer Christus opgaan naar de hemel. Weet u wat die vrouw zag? Tussen haar en God lag het offer. Tussen haar en God was de man Gods, dat is Christus. En daarom zag ze niet alleen iets van Gods gerechtigheid, maar ze ervaarde ook iets van Gods barmhartigheid. Ze zag dat God in een weg van recht, verlossing en genade schenkt. Enkel en alleen in Christus. En dat was voor haar een grote troost. Dat maakte die verschijning van de Heere voor haar nog rijker. Dat maakt het wonder dat ze een zoon zal ontvangen nog groter. En tegelijkertijd voelde ze het. Maar mijn man heeft dat licht niet. Mijn man mist datgene wat ik mag zien. En wat mag ze dan doen? Dan mag ze haar man gaan onderwijzen. Wat groot zeg, als dat zo in het huwelijksleven mag zijn. Als de een de ander geestelijk tot een hand en een voet mag zijn. Al heeft de een dan meer genade van de Heer ontvangen, dat is helemaal niet zo erg. Als je dan met die meerdere genade verwaardigd wordt om je man of vrouw nader onderwijs te geven. Oh ja, Gods woord is heel duidelijk als het gaat om de plaats van de vrouw in het midden van de gemeente. En we weten allemaal, en laten we daaraan vasthouden, ook in de 21ste eeuw, dat de Heer de bijzondere ambten voor de mannen heeft weggelegd. Maar dat laat natuurlijk niet weg dat vrouwen een grote plaats kunnen hebben in de gemeente. Een zeer belangrijke plaats. Denk eens aan Deborah, een moeder in Israël. Denk eens aan Anna, een profetes, die onderwijs mocht geven aan bekommerde zielen. Laat ik het dan zomaar zeggen, die uitzien naar de verlossing. Zo mag hier de vrouw van Manoach een predikster zijn van Christus. Mogen zulke vrouwen ook in ons midden zijn? Waar je met je vragen terecht mag komen, vrouwen in ons midden. Mogen hier in Elburg ook moeders in Israël zijn die veel genade van de Heer hebben ontvangen om dat uit te mogen delen, om een ander die nog niet zo ver gekomen is tot een hand en een voet te mogen zijn. Vrouwen in ons midden, mag je wel eens een predikster zijn van Christus? Hier heb je er een die haar man mag vertroosten en onderwijzen en dan komt ze met 3 argumenten. Waardoor ze haar man mag vertroosten. Ze zegt maar, Noach, jongen, luister toch eens. Je denkt dat je moet sterven omdat je God gezien hebt, maar dat zal niet gebeuren hoor. O, als de Heer daartoe lust had, man, dan had hij het offer toch niet aangenomen. Zie toch eens wat er gebeurd is. Hij heeft het offer toch aangenomen. Het vuur trof toch het geitenbokje en niet ons. O, zou God het offer aannemen om zijn toorn af te wenden en ons alsnog doden? Nee, man, dat zal niet gebeuren. Dat kan niet, want God is volkomen tevreden met het offer wat gebracht is. Hij is tevreden met het lam tot een brandoffer. O, gemeente, dan kan het wel eens wezen dat je meent te moeten omkomen vanwege je zonde, vanwege de toorn van God over je zonde. En dat er momenten in je geloofsleven zijn dat je het uit moet roepen, wee mij, ik verga. En dat de Heer inderdaad in een klein ogenblik in zijn toorn iets laat voelen. Maar zijn kerk doden? Nooit. Nooit meer. Want Christus heeft eenmalig het volkomen offer gebracht. En als God je aanziet in het offer van Christus, zul je nooit, nooit meer verloren gaan. Zul je nooit meer veroordeeld worden. Zul je nooit meer voor eeuwig gestraft worden. Want God eist het offer nooit voor de tweede keer. Zalig wonder om zo vertroost te worden met het eenmalig, eeuwigdurende offer van die lieve borg en zaligmaker. Dat is het eerste. Maar Noach, je sterft niet, want God heeft het offer aangenomen. En het tweede wat Manoach's huisvrouw mag zeggen is dit. Manoach, let er nou eens op wat de Heere je allemaal getoond heeft. Hij heeft je gebed verhoord. Toen je als een ellendige riep. Hij is voor de tweede keer gekomen. Laat hij daarin ook niet zien dat hij je aangenomen heeft. Is die tweede verschijning nou niet een bewijs dat je genade gevonden hebt in zijn ogen? Zie je wel dat hij teruggekomen is? En is hij nu teruggekomen om zijn genade alsnog in te trekken? Zou hij nou teruggekomen zijn om zijn belofte alsnog terug te nemen? Zou die nou teruggekomen zijn om alles wat hij ons getoond heeft alsnog teniet te doen? Maar Noach, nee toch, hij zal zijn besluiten niet terugnemen. Hij zal alles doen wat hij ons getoond heeft, want hij heeft het offer aangenomen. Maar Noach, de Heere zal nooit herroepen wat hij eenmaal heeft gesproken, wat uit zijn mond is gegaan, blijf vast en onverbroken. En daarbij komt, maar Noach, eenmaal sprak God tot ons een woord, en tot tweemaal toe hebben we het gehoord, zal hij nu gekomen zijn om dat alles weer terug te nemen? Nee, maar Noach. Wat een wonder, hè? Misschien kijk je terug op je leven en denk je, het is allemaal weg. Zou de Heer het niet allemaal weggenomen hebben? Zou hij zijn genade niet ingetrokken hebben? Zou hij alles niet van me weggenomen hebben, dat ik alsnog verloren zou gaan? Maar nee, als hij eenmaal zijn woord aan je kwijt is geraakt, dan zal hij betonen hoe onveranderlijk hij is in zijn genade. Hij is trouw aan zijn woord. Hij zal nooit op zijn beslissingen en besluiten terugkomen. Hij zal zijn belofte vervullen, want hij zal nooit laten varen hetgeen zijn hand begon, want hij nam het offer van Christus aan. En dan het derde. Maar Noach, we gaan toch een jongetje krijgen. En ik ben nog niet zwanger. Zal de Heer je nu wegnemen door de dood? Dan kan ik toch geen jongetje meer krijgen. Nee, maar Noach, het zal niet gebeuren. Hij heeft ons offer aangenomen en ik zal zwanger worden en wij zullen een zoon ontvangen van ons samen. Misschien loop je wel met een onvervulde belofte. Misschien heeft de Heer je wel geopenbaard dat er een moment zal aanbreken dat Christus zich aan je ziel zal openbaren. En dat hij geboren zal worden in je ziel. Maar je kan er niks meer van bekijken. Leer dan hier uit die laatste vertroosting van Manoach's huisvrouw. Als God beloofd heeft zijn zoon in je te openbaren, zul je niet eerder sterven voordat het gebeurt. Denk maar aan Simeon in het Nieuwe Testament. Hij zou niet sterven voordat zijn ogen de zaligheid hebben gezien. En dan hoor ik iemand zeggen, dominee, ik ken het leven der genade niet. Zoals dat hier beschreven staat, zo is de Heer aan mij nog nooit verschenen. Dat durf ik zo niet te zeggen. Ik kan ook niet zeggen dat de Heer mij een belofte persoonlijk geschonken heeft. Maar dominee, zou ik nog zalig kunnen worden? Zeg onbekeerde zondaar, je mag nog leven. Je mag nog zijn in het heden der genade. De Heer nam je nog niet weg door de dood. En daarom ga maar uit tot de troon der genade. En ga maar vragen of je zo'n ontmoeting mag krijgen. Zoals Manoach en zijn huisvrouw. Zodat je God mag leren kennen. Jezelf mag leren kennen. En Christus mag leren kennen. En als de Heere die begeerte in je hart gaat werken. O, blijf dan maar uitzien naar Gods genade. Houd aan. Grijp noet. Want op zijn tijd, op zijn wijze, zal Christus tot je ziel komen. En hij zal zich openbaren, juist in het offer, opdat je het mag verstaan, tot je eeuwige zaligheid, tot je eeuwige troost. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Amen. Laten we de Heer nog bidden en danken. Heere, wilt u ook in ons aller leven toch plaats maken voor dat offer, voor de openbaring van u. Want het blijft waar, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, leer het ons, maak er plaats voor, Heere, voor de noodzakelijkheid van het offer, om met u verzoend te worden, om met uw gemeenschap te kunnen hebben. Want aan onze kant liggen alleen maar zonde en schuld. Neem het weg door het dierbare bloed van uw lieve Zoon. Hartelijk dank dat we dit woord mochten brengen, dat we naar dit woord mochten luisteren. Wilt u het met uw zegen achtervolgen? En wilt u geven dat we ook vanavond onderwijs mogen krijgen vanuit de catechismus over de heilige wet des Heren? Zegen ook het werk van de zonderschool dat vandaag weer mag beginnen. Zo zijn onze ogen op u. Zegen het uwe en vergeef het zondige uit louter genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, vers 8. Heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.